Zoals gezegd dus, Hooglied. Hooglied 1. Voordat we eraan beginnen, wil ik toch nog samen jullie danken. Heer Jezus, we danken u dat het uw woord is. Dank u dat u mensen hebt gestuurd om dit op papier te zetten. Die woorden zijn doorgegeven. Dank u dat die woorden van u mogen dienen om ons op te voeden, om ons te leren, om ons te voeden, om ons te doen groeien in het kennen van u, in het omgaan met u. Heer, bid dat ook vanmorgen uw woord zal in ons een zegen mag worden en vrucht mag dragen. In Jezus' naam. Amen. Hooglied 1 vanaf vers 1. De bruid en de bruidegom. Het hooglied dat van Salomo is. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw zalfolie zijn heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. En daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee. Wij zullen achter u aansnellen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Laten we ons verheugen en ons in u verblijden. Laten wij uw uitnemende liefde in herinnering roepen. Boven de wijn. Met recht hebben zij u lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem. Als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen. De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Zij maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. En mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U, die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde weidt. Waar u die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw metgezellen? Als u het niet weet, o allermooiste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en weid uw geiten bij de woningen van de herders. Tot daar. Ik wou gezegd, dit is het lied der liederen. Er staan in de Bijbel een heleboel liederen. En toch noemt de Bijbel dit zelf het lied der liederen. Het hoogste lied, het belangrijkste lied. Meer dan de psalmen. De psalmen die zingen we heel... Zingen we nog wel, daar zingen we stukken uit. De psalmen, er wordt nog regelmatig aangehaald. Er wordt uitgeciteerd, er wordt uitgepreekt. En het hoogste lied, dat is eigenlijk zo'n beetje stiefmoederlijk behandeld. Er wordt niet zo heel veel uit Hooglied geciteerd, er wordt niet zo heel veel uit Hooglied gesproken, hoewel dat God u zegt, dat is het hoogste lied. Dat is het belangrijkste. Meer dan de rest. Het hoogste lied, de overtreffende trap, net zoals het heilige der heiligen, is dit het lied der liederen. Meer dan de anderen. En dan zou ik u afvragen, van, ja, maar waarom is het hooglied dan meer een lied dan een psalm? Wat is daar dan de hoogte in? Waarom is hooglied het lied der liederen? En ik denk dat dat gaat omdat liefde het onderwerp is. Liefde is het onderwerp. En dan is er discussie over in de geschiedenis van waar gaat Hooglied over? Gaat Hooglied over de relatie tussen een man en een vrouw, tussen koning Salomo hier en een bruid, een van de meerdere bruiden die Salomo had? Iets waar men niet zo heel goed begrijpen. Zou kunnen. Er zijn anderen die zeggen, ja, maar nee, het Hooglied, dat gaat over... God en Israël, God die Israël gemaakt heeft en Israël als zijn bruid heeft gekozen. Kan je bijvoorbeeld in Hosea zien dat dat God tegen Hosea zegt dat hij als beeld naar Israël toe, mijn overspelige vrouw, moet trouwen. Omdat hij zegt van, Israël is mijn overspelige vrouw. Dus hij zegt van, Israël is mijn vrouw. Dus sommigen beweren, het Hooglied gaat over de relatie van God met Israël. Nog een derde groep die beweren, nee, het Hooglied gaat eigenlijk over de relatie van Christus met zijn gemeente. Want Christus is de bruidegom, de gemeente is de bruid. Dat kan ook in Efeze zien, dat de gemeente als de bruid genoemd wordt. En wij zijn dus de bruid van de bruidegom. En dus het Hooglied gaat over de bruid en de bruidegom gaat over Christus en de gemeente. Nu, ik heb dat al meer met zo'n dingen. Ik geloof niet in een of-of verhaal. Ik geloof dat God in zijn woord zo ongelooflijk breed kan gaan, dat het en het ene en het andere kan ook. Dus het kan inderdaad gaan en over de relatie tussen koning Salomo en zijn een van zijn bruiden. En het kan ook gaan over de relatie die wij kunnen hebben met een man, een vrouw. Het is belangrijk om daarin te zien van hoe gaat God ermee om? Hoe wil dat God dat in ons leven zichtbaar wordt? En twee, het gaat inderdaad ook over God en Israël. En het gaat ook over Christus en de gemeente. En al die dingen zitten erin. Het is niet of het ene en of het andere. Want dan moeten, in sommige dingen past dat niet. En in sommige dingen beelden past dat niet. Maar dat gaat er niet om. Het woord van God heeft zoveel lagen, hè. Dat is zo rijk. En God wil dus al die mensen aanspreken. En daarom is dit ook weer een lied der liederen. Omdat hij de liefde, die het wezen is van God, hierin wil openbaren. Liefde is het wezen van God. God is liefde. En dat drukt zich uit in heel de Bijbel. En nog veel meer hier. En daarom is ook dit het lied der liederen. En liefde is het hoogste. Ik wil me meedoen naar 1 Korinthe 13, dat is zo vreselijk bekend. 1 Korinthe 13 vanaf vers 8. De liefde vergaat nooit. Want wat de profetieën betreft, die zullen er niet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal er niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu, immers, kijken we door middel van een spiegel in raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. En ook Paulus zegt hier, de meeste is de liefde. Wat je ook in je systeem belangrijk vindt. De meeste is de liefde. En dan denken we soms van, als mijn relatie met God alleen maar over liefde draait, dat is gemakkelijk. Is dat gemakkelijk? Heb de Heer uw God lief boven alles? Is dat gemakkelijk? Heb je al eens geprobeerd? En uw naaste als uzelf? Al eens geprobeerd? En dat is de standaard die Jezus legt. En dan denk je van, ik kan dat niet, dat is te hoog. En daarom is het ook het hoogste lied, omdat dat te hoog is. Dat is te hoog. En hoger kan ik niet. Ik kan daar niet aan. En daarom heb ik de bruidegom nodig. Om die liefde te beleven. Dit boek gaat over die liefde die God wil uitdrukken. Hoe hij wil dat wij als gemeente met elkaar omgaan. Hoe hij wil hoe wij als mens met elkaar omgaan. Ook als man en vrouw met elkaar omgaan. En dan begint te zeggen met het hooglied van Salomo, of voor Salomo, denk ik er vanaf. En dan zegt zij, dat staat aan zij achter, laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Dan zie je dat hier een verlangen is naar intimiteit. Het was niet in Israël niet gebruikelijk om openbaar te kussen. Tussen broers en zussen kon dat nog wel, tussen familieleden wel, maar je kon niet als man en vrouw op straat elkaar kussen, dat was not done. Dus het gaat hier over een verlangen naar intimiteit. Ik wil dat hij mij kust met de kussen van zijn mond. Ik verlang naar hem in de intimiteit. Ik verlang om hem beter te leren kennen. Ik verlang om de liefde die ik heb voor hem te kunnen uiten. Omdat liefde is niet iets theoretisch. Liefde is iets dat zich uit, liefde is dat gegroeid. Liefde is niet iets dat ook alleen maar een gevoel is. Dat is in deze maatschappij zo. Hè. Liefde is een gevoel. En als ik het niet voel, dan is de liefde op. Want ik voel het niet. En dat is dwaasheid. Liefde is geen gevoel. Liefde is een wilskeuze. Het is dwaasheid om te zeggen dat is ook voor jonge mensen, ook voor vrouwen. Het is dwaasheid om te zeggen van ik word maar op één mens in de wereld verliefd en daarna op niemand niet meer. Dat is onzin van hier tot ginder en terug. Je moet niet geloven dat je maar op één mens verliefd kunt worden. Dat is niet waar. Dat is in de film zo, hè. De vlam van uw leven. God brengt u inderdaad iemand op het pad en die liefde slaagt over. En dat is goed. En dan moet die liefde gaan groeien. En ik geloof dat in de loop van uw relatie dat het mogelijk is dat je iemand tegenkomt en zegt, daar zou ik ook wel iets voor kunnen voelen. Maar je hebt een bepaalde keuze gemaakt. En dan is de liefde een keuze en een wilsbeslissing. Ik heb een keuze gemaakt voor een bepaald iemand. En alle andere verliefdheden die er nu nog komen, die spelen geen rol. En daarom dat Jezus, dat God dat ook doet, hij zegt met Israël. Hè, Israël is mijn vrouw. En dan zegt God van Israël, heeft zo dikwijls toch andere goden, andere mannen nagelopen. Omdat ze verliefd was geworden op die andere mannen. Want die konden haar eten geven, dachten ze. En dat is soms ook ons probleem in relaties. Dat mensen denken van, mijn relatie is een beetje droog. Met iemand anders zal het beter zijn. Dat denk ik er veel. En dan beginnen we een tweede relatie, derde relatie, vierde relatie, vijfde relatie. Want het zal de volgende keer beter zijn. Dat is onzin. Omdat liefde niet alleen maar is iets van dat in uw buik zit, de vlinders in uw buik. Het is goed, die zitten daar in het begin. Dat is plezant. Maar als het alleen maar bij die vlinders blijft en dat er geen zorg komt, geen liefde die dieper groeit, dan heb je een probleem. En we zien hier dat die vrouw verlangt naar die intimiteit. Ze verlangt naar de binnenkamer. Dat is ook in een heel stuk. Ze zegt dat ook van trek mij mee naar uw binnenkamer. Ik wil daar zijn. Ik wil in de intimiteit zijn. En heb ik dat in mijn geestelijke relatie? Heb ik dat? Dat ik zeg, God, trek mij mee. Trek mij mee naar de binnenkamer. Want Heer, ik wil die intimiteit met u hebben. Ik wil die liefdesband met u zo beleven. Trek mij mee naar de binnenkamer. Haal mij weg uit al de drukte van de omstandigheden. Trek mij mee achter u aan. Heer, leer mij. Leer mij liefhebben. Leer mij koesteren. Leer mij leven in die liefde. God verlangt ernaar om met ons die liefdesband te hebben. God wil niet een soort theoretische liefde van, en dat we liedjes zingen over, we houden van God. Maar dat die liefde niet zichtbaar wordt, dat zou toch jammer zijn. Dat wij zingen en zeggen dat we God lief hebben, maar dat het in onze relatie met hem dat niet zichtbaar wordt, dat God dat niet kan proeven, dat God dat niet voelt, omdat ik niet verlang naar die binnenkamer, omdat ik niet verlang naar die intieme eenheid met God. Er is niks beters dan de intieme eenheid met God. Er is niks meer. Er is niks rijker. Dat is zo vol. En God wil dat we daar leren. God is liefde. En als ik liefde wil leren, dan zal ik ze moeten leren in de binnenkamer van God zelf. Door de omgang met God. Niet door er boeken over te lezen. Het is goed om boeken te lezen, hè. En die kunnen uw visie verbreden. Die kunnen uw dingen leren. Maar het is nog veel beter om God te leren kennen. En om die eenheid met hem te beleven. En die intimiteit met God te beleven. En ik denk dat we voor onszelf ook moeten onderzoeken van waar draait het bij mij om. In mijn relatie met God, in mijn relatie met anderen. Heb ik geleerd om lief te hebben? Dat moeten we leren. Je wordt er niet mee geboren. Liefde is een vrucht. Dus dat groeit. Dat groeit. De vruchten van de geest die groeien. Dus dat moet verder gaan in je leven. En God wil dat we leren groeien in die liefde. En dat wij in het begin voor een stuk op onszelf gericht zijn. Ergens is dat normaal. We zijn nu, ik heb dat dus tegen de kinderen gezegd ook, van we zijn egoïst. Dat is, laten we onszelf niet iets wijs maken. Dat is wel. En we moeten dus leren groeien in liefde. En ook de bruid hier moet leren groeien in liefde. En je ziet dat ze dat toe in de loop van het hooglied. Dat haar visie op de bruidegom verandert. Ik wil je een paar versen lezen. De eerste is hooglied 2, vers 16. En zegt ze: mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Dat is de eerste fase. Ik heb een vriend en hij is van mij. En ik heb God gevonden en hij is van mij. Oh, ik ben ook van hem. Maar in eerste instantie, hij is van mij. En dat is onze eerste fase, hè, in ons liefhebben. Dan hooglied 6. En dan zegt ze, hooglied 6, vers 3. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Zie je dat al? Een switch krijgen, hè? Ik ben van mijn liefste. Ga niet meer over. Hij is van mij. Het is nog altijd van. Ik ben van hem, maar hij is ook van mij. Het is bijna een soort status quo. Oh, dat is eigenlijk goed, hè? En dan gaat ze toch nog verder. 7, vers 10. Dan zegt hij in 7, vers 10. Ik ben van mijn liefste. En zijn begeerte gaat naar mij uit. En er is helemaal niks bezitterig niet meer, helemaal niets van. En ik heb hem en ik beslis erover en hij doet wat ik wil. Nee, ik ben van hem. En ik weet dat hij verlangt naar mij. En ik weet dat hij mij lief heeft. Maar heel dat bezitterige is weg. En dat is iets wat wij in onze relaties dikwijls fout doen. We zijn veel te bezitterig in onze relaties. Want jij zei van mij. En als je dan niet reageert zoals ik het graag heb, dan krijg ik een probleem. Want dan stelt je mij teleur, want je bent van mij. En God wil dat we leren groeien in die liefde. En we moeten er echt, dat is iets, je moet niet panikeren als het niet allemaal vanzelf gaat. Je mag erin groeien. En je kunt bidden, Heer, ik ben er nog niet. Dat ik kan zeggen van, ik ben van u en ik weet dat je van mij houdt en voor de rest speelt het geen rol. Want we willen God zo gemakkelijk gebruiken en van, God, ik moet deze hebben en ik wil dat bereiken en ik wil zus en ik wil, oh God, ik wil graag voor u werken. Zelfs met die dingen. We gaan God voor onze kar spannen. Want God moet dingen voor ons doen, in ons doen, door ons doen. Ik heb God mijn leven gegeven en God gaat grote dingen door mij doen. Misschien. God wil uw leven en God is iets aan u doen. Voor die grote dingen door u gaat doen. En hij wil dus dat we groeien in die liefde. En we moeten voor onszelf accepteren dat we daarin moeten groeien. En ook accepteren van anderen dat ze daarin moeten groeien. Dat is ook ons probleem soms mee. Ah, dan is er een van uw broeders of zusters die heeft die Duits gevreten, waar je van denkt van, oh. En dat is een christen, hè. En die heeft op mijn tenen getrapt, die heeft tegen mijn schenen gestampt en die zegt dat hij mij lief heeft. En we kunnen niet accepteren dat christenen fouten maken. We kunnen niet accepteren dat hij nog moet groeien in liefde. Want we gaan ervan uit, oh, hij is wedergeboren, dus hij is volmaakt. Flauwe zever. Ik heb al gezegd, van, je wordt wedergeboren, dan is het een babytje. En je moet je handjes en je voetjes en je oogjes en je oortjes nog leren gebruiken. En dat is net hetzelfde als je als kind van God geboren wordt. Ik moet groeien in het kennen van God. Ik moet groeien in die liefde. Ik moet groeien in de kennis van hoe ik met God omga. En die liefde van God moet in mij groeien. En ik denk dat God omstandigheden in mijn leven brengt die mij juist confronteren met wie ik ben. Die mij juist laten zien van, kijk, Frank, het is nog daar niet in orde, zijn vriend. Omdat ik zou uitgedreven worden naar Christus. Er staat in het Oude Testament dat de wet gegeven was om uit te drijven naar Christus. Dus de wet was gegeven opdat de mens zou snappen van, we kunnen niet aan God aan, we hebben Christus nodig. En ik denk dat God in ons leven omstandigheden toelaat en uw tekortkomingen naar boven haalt om u te laten zien van, je hebt mij nodig. Je kunt niet zonder mij. We hebben soms het idee van oh, ik lees de Bijbel en ik neem dat woord in mij op en ik ga doen wat een Bijbel zegt. En we lopen soms vast. Teleurgesteld in onszelf. Omdat we niet dat bereiken wat we zouden graag bereiken. Omdat we niet die liefde kunnen uiten die we zouden graag uiten. Waar we van theoretisch weten van dat zou er moeten gebeuren. En ik heb het niet. Maar dan kun je nog van, ik heb het niet. Maar Jezus heeft het. En die wil dat leven in mij zichtbaar maken. En die bruid hier, die verlangt naar die intimiteit. En dat is wat God in onze levens wil zien. Verlangen naar die intimiteit. Is er die verbinding met God? En dan zegt ze, uw liefde is beter dan wijn. uitnemender dan wijn. Er wordt een vergelijking gemaakt. Van, in de wereld is genot belangrijk. En wijn is eigenlijk een beeld van genot. En hier wordt dus gezegd van de liefde van God. De liefde van de bruid en de bruidegom is beter dan wijn, is beter dan genot. En God wil ook daarmee laten zien, maar het is niet, het genot is niet het belangrijkste in uw leven. Wij mogen genieten van liefde. En ik ben nu zelf al 40 jaar, nee meer, 41 jaar al ben al getrouwd. En ik heb dat gisteren nog gezegd. Maar eigenlijk is liefde, is relatie, dat is gelijk als goede wijn. Dat wordt beter met de tijd. En dat is wat God wil. En hij wil ook in uw relatie met God, dat moet beter worden met een tijd. Die relatie moet dieper worden. Dat mag niet zoiets van, oh, mijn relatie met God is een sleur, dat is een soort moeten. Met mijn relatie met mijn vrouw, dat wordt een sleur, dat is een soort moeten. Ik ben daarna mee getrouwd, dus ik zal die 50, 60 jaar er mee uitzingen. Pff, dat is jammer. Maar liefde is zo, intimiteit is zo sprankelend. Dat kan altijd opnieuw nieuw en beter zijn. En ik geloof, dat is, wordt in de wereld misgod, hè. Liefde en seks wordt heel zwaar door elkaar gehaald. Ze zeggen dat seks liefde is. Seks is een... seks is een... ik dat zie vanuit Gods woord. Is een uiting van de liefde tussen een man en een vrouw in de intimiteit in de binnenkamer. En is ik zou bijna zeggen ook het fysieke hoogste lied tussen een man en een vrouw. En het is goed om dat te hebben. Het is fantastisch om dat te hebben. Maar als die seksualiteit niet gedragen is door een ondergrond van eenheid, ook geestelijk, dan is er alleen maar lust. En lust is iets dat heel snel overgaat. En dat is wat de wereld door gedreven is, lust. En ze noemen lust liefde, maar lust is geen liefde. Lust is datzelfde van, ik wil hebben. En eerst dat we iets... Dat is het jagen. Hè. Oh, je moet op jacht naar iemand voor in je leven. Je moet erop jagen. Niks. Je moet niks jagen. God zoekt geen jagers. God zoekt herders. En liefde is het hart hebben om te willen zorgen voor iemand anders. Niet om hem te willen bezitten. Niet om hem te willen overheersen. Maar om in de ander iets te zien en te zeggen, oh, ik wil met hem samen mijn leven delen en ik wil met hem of met haar ervoor zorgen dat hij of zij tot volledige ontplooiing komt. Dat is mijn drijfveer. Het gaat er dan niet om van, oh, ik stap in deze relatie, want ik word daar beter van. Je wordt er beter van. Je wordt er beter van als jij jezelf geeft om de ander beter te maken. Maar als ik erin stap om er zelf alleen maar beter van te worden, dan hou het op een gegeven moment op. Want dan groeien mensen uit elkaar, want ik word er niet meer beter van. Dat is een blok om mijn been. En dus in relaties is investeren. Is van, ik ga daarin en ik wil die ander tot zijn doel laten, tot zijn recht laten komen. En ik verlang ernaar dat zijn liefde over mij komt. Ik verlang naar zijn begeerte naar mij, maar ik verlang niet naar hem te sturen. Ik verlang er niet naar hem te vormen. Ik verlang er niet naar dat hij doet wat ik graag wil. Ik verlang naar zijn begeerte. En ik wil zeggen, mijn liefde is erop gericht op de ander. En dat was bij Jezus... Ook in het avondmaal, dat zien van zijn liefde was gericht op ons. En liefde is altijd gericht naar buiten, liefde is niet gericht naar binnen. En ik denk dat Hooglied dat heel, heel duidelijk laat zien. Het gaat over het liefhebben, de bruid en de bruidegom. En die bruid die moet daarin groeien. En ik denk dat we voor onszelf dat moeten onderzoeken van ja, hoe is dat met mij? Hoe is mijn relatie met mijn vrouw? Dat moet je zelf in groeien. Hoe is mijn relatie ook met de gemeente, met mensen rondom mij? Hoeveel focus heb ik op de ander? Ik denk, je moet dat voor jezelf onderzoeken. We mogen dat niet van elkaar beoordelen, want dat is heel moeilijk. Want dat doen we dikwijls wel, hè. Ja. We hebben voor onszelf een kader gemaakt van oh, christenen moeten voldoen aan die eisen. En we hebben een kader, we hebben maatstaven afgemeten voor onszelf. En daar gaan we de anderen mee afmeten. Zeggen van, en als iemand niet voldoet aan dat kader dat ik heb gecreëerd, dan is het niet zo'n hele goede christen. Want hij past niet in mijn kader. En dan heb ik vastgelegd hoe iemand moest zijn. De vraag wie God dan is. Ben ik dan God of is God God? Want ik bepaal wat goed is. En ik bepaal hoe die ander zich moet gedragen. En ik bepaal wie niet voldoet. Dat past niet in het kader dat ik heb gezegd. En liefde is vraagt een focus van ben ik er voor die ander, ook als die ander niet voldoet aan mijn eisen. Ben ik er voor die ander om die ander te dragen, ook als dat eigenlijk op dat moment een blok om mijn been is. Er is een liedje, dat was 30, 40 jaar, dat zegt he ain't heavy, he's my brother. Ik heb die geschiedenis gelezen, dat schijnt terug te gaan naar een oorlog in Vietnam van de soldaten die een gewonde makker op zijn rug draagt uit de battle, uit de strijd. En dan zegt van, maar dat is niet zwaar om iemand te dragen die gewond is. He ain't heavy, he's my brother. Hij is niet zwaar, want hij is mijn broer. En ik denk, in Galaten roept Paulus op van, draagt elkaars lasten. En soms moeten we de last van iemand anders dragen. Want hij is gewond. En soms zeg je, ja, maar ja, zeg jij dat kunnen weten. Nee, ik heb nog gezegd. Als je met een fiets rijdt waar je geen remmen op zit, en, ja, dan gaat het wel eens mis. Dus je had het kunnen weten. En toch, en dat is wat liefde doet. Liefde gaat die ander dragen. Ook als die ander niet mijn maatstaven vervult. Sorry. Trek mij mee, zegt de bruid. Je wil achter u aansnellen. En daarvoor heeft hij gezegd van uw zalfolie is een heerlijk van geur. Uw naam is een uitgegoten zalfolie. En daarom hebben de meisjes u lief. Dus, de naam van de bruidegom, in de Bijbel de naam is meer dan Jos, Louis. De naam heeft een inhoud. En ze zegt van het gaat over uw wezen. Uw wezen is meer dan de geur van de beste parfums. En ik moest denken aan Maria van Magdala zeker, die de voeten van Jezus zalft met de nardusolie. En daarmee eigenlijk dit ook zegt van uw naam is zoveel rijker dan die nardusolie. En eigenlijk is die nardusolie peanuts. En degene die op het geld uit was, die zegt van, dat is toch wel niet goed, hè? We hadden toch al dat geld kunnen gebruiken voor de armen. Het kader van Judas. God wil dat we zorgen voor de anderen. Ja. En toch zegt Jezus, wat Maria doet, dat is fantastisch. Want Maria die zegt, uw naam is zoveel hoger. Uw wezen is zoveel hoger, uw liefde is zoveel hoger. Wat maakt dat klein beetje geld? Zelfs al dat geld. En dan zie je hoe, opnieuw, die liefde is in staat om alles te geven. Om alles weg te geven. En hij zegt van die naam, die geur is zo fantastisch. En daarom hebben de meisjes uw lief. Dus de bruid zegt van, goh, ik ben geïmponeerd door die liefde. Maar ook al mijn bruidsmeisjes er rond, hè, die zijn eigenlijk wel heel geïmponeerd. Die zien uit naar van, oh, die bruidegom van u, dat is toch ook fantastisch. En ze vraagt dus, trek mij mee. En ze zegt ook, met recht hebben zij u lief. En dan maakt ze een sprong in vers 5. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van Jeruzalem, als de tenten van Kedar, de tentkleden van Salomo. Zie niet op mij neer, omdat ik donker ben, want de zon heeft mij beschenen, de zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede. Zij maakte mij tot bewaakster van de wijngaarden, mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Dus eerst heeft de bruid de bruidegom bezongen in zijn heerlijkheid en daarmee dus het verlangen opgewekt bij ons van zoek de bruidegom. En dan zegt ze van, kijk, ik snap wie ik ben. Dan gaat ze voor de spiegel staan. Ze zegt van, ik ben donker. Ik ben zwart. En dan zegt ze van, ik ben niet waard. Ik ben niet waard om de bruid te zijn. Want ik ben zwart. Ik ben geen prinses. De prinsessen die waren niet zwart. De prinsessen die werkten niet op het land. De prinsessen bleven uit de zon. Dus die waren blank. Blank. Blanker dan de andere. En deze vrouw zegt van, ik ben donker. Ik heb moeten werken. Ik heb moeten werken op het land. Ik heb moeten werken in de wijngaard van mijn broers. Ze hebben mij hard laten werken. En ik heb mijn eigen wijngaard, ik heb mijn eigen lichaam niet zo heel erg kunnen verzorgen. Ik heb daar geen zorg aan kunnen wijden. Want mijn broers hebben eigenlijk een beetje van mij geprofiteerd. En dan zie je van de slavernij van de wereld. De wereld wil je aanjagen om je in te zetten met alles wat je hebt, met al je krachten, met al je tijd en met al je geld. En dan slorpt u op, de wereld slorpt ons op. En maakt dat we verbrand worden door die zon. Maar dan zegt ze van, En toch ben ik bekoorlijk. En toch houdt die een bruidegom van mij. Ondanks het feit dat ik zwart ben als de tenten van Kedar. Die tenten van Kedar waren geitenvellen, zwarte geitenvellen. Dus ze vergelijkt zich daarmee. Zeg maar, ondanks dat ziet de bruidegom in mij wie ik ben. En ik kijk dus niet alleen naar die buitenkant, naar die zwarte buitenkant. Maar we zien wie ik echt ben. Dat is wat God doet. God ziet naar wie ik echt ben. En wat God zoekt. Zie wat hem in mij kan maken. We hebben er straks zo van, ik zie in jou de grootheid van zijn naam. God zie in ons. De grootheid die hij in ons kan zichtbaar maken. Dat ziet God. En daarom verlangt hem ernaar om dat te doen. En God verlangt ernaar dat ik dat ook iets anders zie. Dat ik zie, en dat we niet alleen maar zeggen van, want ik zie in jou de grootheid van zijn naam. We hebben dat weer lekker gezongen. Maar zie ik dat ook echt? Wil ik dat ook echt zien? Wil ik dat echt zien? De grootheid van de naam van God in de ander. De liefde, de kracht van de liefde van God in de ander. Ik ben niet waard om de bruid te zijn. Maar ik ben het waard omdat de bruidegom mij gekozen heeft. En dat is het beeld van Jezus. Jezus die ons gekocht heeft. De bruidegom heeft haar gekozen om wie ze is. En dan zegt hij in vers 7 nog. U die ik erg lief heb, maak mij bekend waar u de kudde wijdt, waar u die op de middag laat rusten, want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw metgezellen? Als u het niet weet, o allermooiste onder de vrouwen, volg dan de sporen van de schapen en wijd uw geiten bij de woningen van de herders. Dus iets aanvaard door de koning. En dan komt ze los terug van dat beeld van ik ben niet waard. En dan komt die liefde terug. U die ik innig lief heb, maak mij bekend waar u de kudde wijdt. En als ik er straks heb gezegd, hè, het gaat niet om het jagen, het gaat om het wijden. Deze prinses voelde zich niet als jachttrofee van Salomo. Ze voelde zich als iemand die bij de koning kan komen, die zijn kudde wijdt. En daarom verlangt ze ervan, van, zeg mij waar, de kudde, waar je de kudde wijdt. Ik wil daar zijn, daar waar je de kudde wijdt. Daar waar de velden zijn, die de klaterende beek. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Dat is het verlangen. Okay. De Heer is mijn herder. Ik wil bij die Heer zijn. Want ze zegt, waarom zou ik als een gesluierde, als een onbekende zijn, bij je metgezellen? Ik weet dat ik gekend ben. Ik ben gekend door de herder. Dus waarom zou ik als een gesluierde zijn? En zegt van, als je niet weet, volg de sporen van de schapen bij de woningen van de herders. En ik heb dat nogal gezegd, God zoekt herders. God is zelf, jij zegt, ik ben zelf de goede herder. En dat is het wezen van liefde. Het wezen van liefde is herder zijn. Zorg dragen. Er zijn voor de ander om de gewonde, de moede, de zwakke te dragen. En je ziet dus dat die bruid verlangt naar die plaats. Ze vindt de bruidegom is fantastisch. Ze snapt wie ze zelf is. En toch kan die eenheid, die liefde tussen hen groeien. Tot daar.